build by ourselves. You know, this is how we build by ourselves. No, because the champion sleeping. Because
Yeah, the sound is not so good. No, the sound is not so good. Maybe your connection is not strong enough. Yeah, yeah. Maybe leave this room and reconnect. Can you do that? Leave the room and reconnect.
Yes, we found this mirror on the street. Yeah, I think so,
AY, if you hear me,
okay.
I think maybe it is good if you leave the room and reconnect. I think that's what you just did.
Just did, yeah. Let's hope it comes in back.
And maybe you close your microphone then, Bart, and then we have 1-1. I think EZK is also on his way, but he's praying now. It's still Ramadan. And we can also call Thompson later on in app, because he has not whereby. Hello.
Hello.
Hey, there's Thompson. Hello.
Samus,
who's here?
Get
them stuff. Daniel. Okay.
No matter how old, where, now and then, recharge that phone. Get credit, no more alone. Stay connected, then break out. Donate a little, let's get loud. Give that call in your spare time. What's your message? Drop your rhyme.
Drop your rhyme.
Let's keep Samus calling.
Samus calling.
Can you give me some more?
Okay.
Hey, I'm here with Easy now. I'm here with Easy.
Okay. Hello, guys.
Hi.
All right. Yeah. Wow. Okay.
Wow.
Yeah. I think that we can talk now on air. I think we have the go-ahead from Bart. He is silent now. That's easy, because then we can talk. Okay. Anyway, thank you for showing us the tent you're in. And now having you together is a very nice moment, because we talk about Samus calling and we talk about the future. And,
yeah.
And as we know, EZK, you are free to move off the island. You are free to break out, right?
Yes.
And you must leave your friend AY behind.
Definitely. Yeah.
That is not easy.
Yeah, yeah. I will meet him for the meeting.
How can we do to stick together?
With communication, we are together also, you know.
All right.
You know, communication is the most paramount thing. As long as there is communication, it's like we are together. Because you can communicate every time we have to communicate with each other. Same like video, like what I'm seeing you right now. It's like we are together right now.
Because that's true.
Yeah. So the communication is the most paramount.
Yeah.
As long as we keep in touch, it's like we are together. No problem about it. You know?
Yeah.
Although I can miss him because of we used to share, you know.
It is even if one chicken.
We eat together, all that.
I'll take it.
Now he's preparing food. Yeah, he's preparing food in the kitchen. We are in the kitchen.
Okay, that's a nice cooking.
All
right.
Okay, what do I do?
Tell me.
10 minutes for prayer.
All right, please tell us about the last days that you spent some time together with Ingeborg. What did you do together?
Well, I appreciate Mr. Ingeborg, so it was a surprise visit. You know, she has been promised, but I just see her that day, you know, I'm so excited that day when I see her, you know, Miss Inabogua is one of the best madam in the world, man. It's a blessing to be here, man.
You know each other for a long time, but you never meet in reality.
We never meet in reality. The first time to meet in reality, we have met on Facebook, we chat, do a lot of things, never seen me before. She done a lot, you know. So I appreciate her for that effort that she done for me, you know. It's just a nice woman, you know. So this is the first time we see each other on Sunday.
Yeah. You know?
Yeah.
And what happened?
A lot. You know, since I came in this island, she's the first thing to put me in a car and drove me around the town, you know, I'm feeling pride, all that, you know, being in a hotel, go to the beach, having a nice time, all that, feel me.
I hear Menno now. Maybe close the mic, thank you. Hello. Okay. Yeah, but tell me, what was Ingeborg doing in Samos?
Well, we done a lot of things, you know, doing some videos, you know, doing some performance, they video me, take some documentary, you know, all that. And also took me to a market, a Chinese marketplace, bought me some bags, you know, all that. Yeah.
The goodies.
Yeah.
Easy K. You tell me. Yeah. You tell me, what is the message you sent to Europe? You had this opportunity meeting Ingeborg and this delegation, this investigation from the European Parliament. They talk with you. You show them around. Now, what is your message to send to the European Parliament?
Well, first of all, I'll first thank the madam that came from the European Parliament, who is Madam Altinda, for the great moves that she done for all the refugees, you know, which is a great thing that she done to stop this pushback, which is not good, you know. It's not good. Like we Sierra Leonean, we have this horrible situation, but push back our brothers, we lose them by the sea, you know. It's not good. So when I hear that there is someone that we come from the parliamentarian from the European Union that cannot address this issue, I hope this will be a stop. And we need a stop, which is not good. If they don't need these people, let them block them from Turkey. Instead of came to Europe, then they push them back. It's not good, you know. So when I hear this information that this Mr. Altinda came for this purpose, is good, man. We have to talk to these people. Let these people take things like we are all human beings, no matter the situation. We came here to seek protection. They don't protect you. We need protection. We need proper protection. But all in Samos, like for us that have a positive answer, like we need more empowerment. We need more empowerment. They need to fast track our process. They need to fast track our process. Like for me, I'm a great example. I received my positive decision since December. I don't receive money again from the United Nations, which is horrible. I don't have nothing else to afford. You know, I'm still in the same situation because these days they said unless I pay for my passport, but I don't need. Yeah. I don't have no money. I don't have no money to pay for passports unless I do a fingerprint, which is not good. You know, where can I afford money? There is no work facility in this island. You know, and also we have a thing that I said and a Elias program. When you have a positive decision, you have to follow an Elias program for taking your house. Unless you pull your own money, then you rent a house. Some of us we have this support to rent a house. You know. Unless they give you a money in your account. Some of us don't have this support, which is horrible. So we need a stop of this. If they already give you a residence, let them give you the house. Let them take for you the house. Then, if you start working now, if they stop this facility for you, it's good. but without working, they said, let you take a money and rent a house for yourself. Then you give them the contract. Some of us don't have this support. So if it's possible, I need the European Union to look at these things. You know, let these people think for the privileged person down there. We have large privileged person that don't have no money to take a house. Then when you have a positive decision, they said you should leave the camp after 30 days. Which is all not good. So all this, we need this as a stop, you know, because I discussed with different personalities here, different nationalities. We have some people that been staying in this camp for 8 months. They have positive decision. They have nowhere to go because of why they don't have money to take to rent a house in the mainland before Elias give them money, you know, which is not good. You see. We see all of these things. Some of them don't receive money again. We don't receive money from the United, the UNHCR, and also we don't collect camp food as well. As soon as you have a positive decision, all of these things, we lack of them. How can we live in this island, which is not easy? Mm-hmm. So this is the situation.
And then we are also talking about people who have two negative decisions. Two rejections of their asylum request.
Two rejections, it's all the same. It's all the same. If I may say, they have the worst, because sometimes when police catch you, you have two rejections, you don't appeal. When police catch you, they will take you to prison. Yes, they will take you to prison when you have two rejections. They're living a horrible situation. Some of them want to commit suicide because of why? They don't have hope again. They don't have hope, you see? Which is not good. See? As long as someone came here to seek protection, I think they have to accept them and do their best to help them. See? It's not really easy for them, the people that are in this situation. You know?
We will talk about it. We will talk about it. Because when we collect the money, we want to collect also the money to give phone credit to the people who are suffering from the situation, which is even worse because they have two rejections. Yes.
Definitely. Like the last distribution we do, we register many of them that have two rejections. We register many of them. They came with their papers. We see the two rejection. Register many of them. I have them more than 30 in my list right now.
Yeah, we're talking about the new list for the new round of collections. Yes.
Yeah.
Amen. I think it's time for your prayers now.
Definitely.
I want to thank you.
Yeah.
One last question. What is your personal next move?
Well, for now, I'm prepared to move after the Ramadan. We'll finish next week, Tuesday. Maybe on the weekend, I will leave. If it's possible, I will leave.
Okay.
Yeah.
Okay, man. Thank you.
That's right. Bye.
Yes, Jo, you're on the air, but now via WhatsApp, and Thompson is coming.
Hello.
But Thompson is still calling.
All right.
Samuel's calling.
Nou, gooi de jingle er nog maar een keer in. Calling.
Ja, why not?
Wie krijgen we nu, joh?
I'm here.
We get Thompson.
Hello?
Yeah. Hey, Thompson.
Good evening, everyone.
Hello. Yeah. Yeah, we just talked with AY and EZK about the situation in general. And now we are hearing Thompson. Yeah, Thompson, you kept the books. You were doing the administration at the last round of phone credits, handouts. can you tell us how everything went along?
Yeah. Actually, we distributed the phone credit to the people that their name was on the list. So I believe anybody that the name was on that list succeeded to have his credit. And I discovered that there are many more people who reject, and like two reject, that they are not even in the WhatsApp group. And I believe those are the kind of people you intend to help. So I tried to take some of the names down and I sent to you, and their pictures with the paper of reject. And there are so many, and right now I even do like two videos I sent to you, and you see them, and I believe you hear their condition, what they are facing right here in the camp in Samos, yeah. Greece. So
yeah, I see it.
So many, they are still disturbing me about the year that I'm taking down names of phone credit. I tell them they should wait, and because the one I give to Ezekiel, he has not yet added them in the group, so I tell them to go and meet Ezekiel. So I cannot like continue, because I believe that will not put me in problem to see people coming to my tent to ask me, you give credit. I say they should be patient and go and see Ezekiel.
Yeah, I see. It's not an easy job to make this list and to tell people to be patient. That's true. That's not easy.
Yeah, one thing I want to say, there are people, they are not collecting money, but they have residents. There are people that they are not collecting money, they have reject, and there are many, which if we can see detail, we can go deep. These people that have reject, they need to be opportune more than the one that have resident. Because when you have resident, you have opportunity to leave this island and go and work. You maybe go to find work, but the people have reject. You cannot leave and you are not earning money. How can you survive? So their own chances is too high for them to maybe to be the one to achieve this. Even my own credit, I didn't use it. I give it to someone. I told you this.
Yeah, that's very nice. Yeah. We should decide together.
Yeah.
How we distribute everything in a fair way, you know? And I think you're right. The most needy people need the first credit. That's obvious.
Yeah. You know, but I understand about this.
We cannot make everybody happy in one time, you know?
Yeah, I understand, because I understand about this needy stuff. I also do this, so I know how it be. We give to people, we give what we have. That is my motto. I give what I have. I don't give what I don't have.
Yeah.
So
now we just have to find a way to move on together, you know, and see if we can make more people able to communicate. And then I think, you know, it's not EZK, because EZK is leaving. We have to work a way out together as a team with AY and you and me and Khalid and, you know, everybody together.
Yeah. I tell you, Ella, as this is concerned, the only role I can play is for me to point out and fish out these people with reject. You know that this man is having this reject, and before I do something, I try to do like a short video so I can send to you, so you listen how the person is feeling, and that is the only way me I can help. That is what I told you. I don't have enemy like me. Because I'm not working that, I will volunteer myself, give the person credit. No, I always like to organize the people. And I know this man have reject. This man, yes, when I will say, be patient. I know when they send the credit, have. Because what I know now, the names that I put on that list is are people with clear evidence with reject.
Mm-hmm.
I will keep this list I still have this even in my phone. Even when they send credit, their names are not in that. You add the names. The few people that they have not received, they are still in that group. We add the people with these people to give them the credit.
Yeah, that's okay.
Because
that's
not
okay.
Everybody will just be in that group every month. They are filling the phone with phone credit, which there are so other many people that they are in this same country. Most of them, they didn't even know this project. When they see us, they started asking what is going on. I was trying to explain, you have reject, yes, you don't take money, yes. Show me your reject paper. They bring it clean and so clear to me. Even that lady that was here with Ezekiel, I tell her to snuff this people. I also did it with my own phone. I sent to you. Which you see it, I believe.
I see it, yes. And we will publish it on the website also, if we have permission from the people. Yeah.
Yeah, they do it because I tell them that that is the only way they can help these people that are forming this association, so that the people can see it, to see how they can help as well, to help many more, because that is the only help. If you, I cannot like tell someone I'm doing this charity work, like a Vision Family which I'm running. I cannot come to you and say I'm doing charity work in my country. Which proof did I have? If you go to my page, you will see the video and the photos. That helped me, people, to confirm it that, yes, this is real.
Yeah. Okay, man. It's very clear. You do what you can do best. That's what we all should do. I agree with you. Yeah.
Yeah, seems to me, if you go as something to a human, I don't play with it, because I know feelings, I know, I try to understand a little bit about this world, that what we are fighting for, something that will never last with us. When you bring happiness, you bring life.
Yeah.
That's true. That is what, yeah. Because I see so many people having this opportunity that we are fighting to have, they still died. So I believe life is nothing. Thank you. So we always just try to put hands to see how you can make the world to be a better place, and to put smile to the needy and to the migrants.
All right, man.
How they can
Thank
live
you.
A good life. Yeah, you're welcome.
Yeah. Okay. Let's say, let's maybe say goodbye for now. I don't know if the studio is in contact with Ingeborg already.
No.
But
I haven't heard anything from Ingeborg this week.
She's running around with Tineke Strik, you know, this investigator. Yeah. Did you see this woman, Thompson? Did you see her?
Yes, I saw. Yeah, that's the woman I told you. I asked her to take a photo with the people with reject.
Oh, she took the photo. I see.
Yeah, I asked her to do that.
All right. So she knows their faces. That's good. Nice.
Yeah, but I didn't like talk to her one on one, because his girl does not introduce me to her. So I did like. To this, I enforce myself. I'm doing this because I know what it means.
Yeah.
So it's not
But she did talk with other people in the camp, right?
Yeah, he moved around with his gear, so I don't know where, maybe in a discussion, I was just concentrating on what he instructed me to do. So that is where I'll end.
All right. Okay, I thank you for that. And we'll move on together. Yeah. I give back to the studio. And I thank you, Thompson. I thank EZK and AY from Samuel's Calling. And I wish many happy days to come also to the people in Holland's Samuel's Calling, namely Erika and Kimball. Get well, brothers and sisters. I say bye bye.
Goodbye.
Bye-bye.
Ja, we gooien die jingle er gewoon maar weer in. Calling.
Yeah, let's get them stuffed up and rip your pop up, no matter how old, where, now a thing going there, recharge that phone, get credit, no more alone, stay connected and break out, donate a little, let's get loud, give that calling your spare time, what's your message, drop your rap, and let's keep Samos calling.
Samos calling. Let's keep Samos calling.
Ja, het is donderdag. Het is 8 uur geweest. Samos Calling zit erop. Het is nu een tappoesie als je met het reed. Met allerlei, bijna helemaal geen onderwerpen trouwens.
Jawel, we hebben 100 onderwerpen.
Met 100 onderwerpen.
101 misschien zelfs.
We beginnen eens even met de eerste 3 onderwerpen dan.
Wat zeg je?
Nee, wat zijn de eerste 3 onderwerpen dan?
Nou, ik ga gezellig met jou praten over wat ons deze week is overkomen, Bart.
Wat is ons over deze week overkomen?
Ik weet niet, wat is jou overkomen? Of is jou helemaal niets meer overkomen? Overkomt jou niets meer?
Ja, jij begon erover van... Ja, we moeten het hebben over 50PLUS en de zetelroof. En er is wel zoveel gebeurd deze week. Want vorige week was je er niet, want je had allemaal huiselijke dingen.
Ja.
En, maar ja, we hebben dus dat debat gehad over de Belastingdienst... wat we live hebben gevolgd in de uitzending.
Belastingdienst?
Ja, over de toeslagen.
Oh, je bedoelt de toeslagen.
Ja,
maar eigenlijk ging het daar helemaal niet over. Toch?
Nee, het ging al die partijen die gingen proberen om het toch nog goed te maken. Dus om toch nog te slijmen bij de macht. Het was echt zo onsmakelijk om te zien.
Ik weet niet, heb je gekeken naar het debat?
Nee, ik heb het alleen gehoord. Want we hebben dus wel de Rutger laten kijken.
Ah, oké. Okay.
Iedereen zat een beetje mee te kijken. Kimball zat te kijken. En. Dus het was gewoon een hele onsmakelijke vertoning waarbij de maskers afvielen. Nou ja, god, die maskers
ja, die waren al lang afgevallen, toch?
Maar wat een teringleiders, joh, die Tweede Kamer. Daar heb je gewoon helemaal niks aan.
Maar Bart, wat gaan we eraan doen? Dat is natuurlijk de hamvraag.
Ja, wat kunnen de luisteraars doen?
Is dat te vroeg?
Ja, nou ja, in actie komen, weet ik veel.
Nou ja, nee, ik had een plan. Ik dacht, ik ga vanavond gewoon toch weer naar de studio. Want ik wil met Bart het plan doornemen. Voor komend jaar eigenlijk.
Een beetje hoesten. Ik heb een soort slijm en een soort geïrriteerd stukje onderaan mijn strottenhoofd dat een beetje kriebelt.
Heb je wel je tweede prikkel gehad?
En al lang. En ik heb ook een beetje snot. Het is allemaal doorzichtig slijm, doorzichtige snot.
Ja.
Ja, het kan eigenlijk van alles zijn.
Maar het kan ook. Het kan.
Ik kan ook een tweede corona hebben en er niet zo ziek van zijn. Nou is er wel, heb ik maar 10% dat ik het overdraag, hebben ze gezegd in Amerika.
Ja, hoezo 10%? 10% van de corona van de die jij hebt?
Ja, die kan. Dus
of 10% van de mensen die al geprikt is en toch corona krijgt, draagt het over op iemand anders? Nee?
Ja, nee, dacht ik. Ik heb nog maar 1 op de 20 kans om het nog een keer te krijgen.
Ja.
En als ik het heb, heb ik maar 1 op de 10 van de mensen kunnen het nog maar van mij krijgen, zeggen ze.
Oké, okay, en daarvan gaat weer 10% dood?
Nee, veel minder.
Oh, oké. Okay.
En de dikke oude mensen zijn al op eigenlijk.
Nee, ik zie er elke dag nog een hele hoop...
Sorry, maar we drijven af. Jij wou dus een of ander parlementaire destructieplan? Of wat is het eigenlijk? Nee, het parlement moet gewoon zijn werk doen. Dat is het eigenlijk. Ze moeten gewoon doen waar ze voor betaald worden.
Ja, maar dat doen ze al jaren niet. Dus dat heeft eigenlijk nauwelijks nog zin. Dus ik dacht, we zijn weer terug bij af. We moeten het gewoon hier in Amsterdam doen.
Gewoon een lokale stadstaat. Zoals wij vroeger bij het begin van Patapoe ook hadden.
Ja. En,
stadstaat Amsterdam.
En de victorie begint eigenlijk bij de verdrijving van GroenLinks.
Ja, maar ja.
Denk je niet?
Ja, maar die
nee, maar laten we daar eens een diepteanalyse op loslaten.
Verdrijving?
Ja. Laten we daar eens een diepteanalyse op loslaten, Bart. Ik heb erover nagedacht toen ik hierheen fietste. En ik dacht van, weet je, het probleem is dat een jaar of 40 geleden was dit gewoon een hartstikke leuke stad. Weet je wel, er woonden hele normale mensen. De meeste mensen waren straatarm. hadden niet zoveel te maken. Maar ze konden het buitengewoon goed met elkaar vinden. Want eigenlijk was iedereen arm. Dus ja, je probeerde er samen gewoon toch het beste van te maken.
Het was mooier te maken dan het was natuurlijk.
Nee, oké. Okay, maar even kort door de bocht. Nu zijn heel veel van die wijken waar dat soort mensen woonden, zoals wij, overgenomen door, laten we het gewoon maar bij het beestje maar bij de naam noemen, rijke juppen die van die fucking bakfietsen met hun hele klote zooi aan kinderen rondfietsen. En die mensen stemmen dus allemaal op GroenLinks. Dus die moeten weg. Ja, of D66.
Kunnen we dan niet gewoon beginnen met eerst D66 te vernietigen en dan kijken of je GroenLinks nog kan laten, een beetje kan ombuigen? Meer radicaler
ik,
kan maken.
Ik heb die hoop al lang opgegeven, Bart.
Ik ook, maar ik vind het zo gemeen om GroenLinks, de verraders van GroenLinks, harder te straffen dan die van D66.
Je moet ergens beginnen, toch, of niet?
Oké.
Dus mijn geheime plan voor komend jaar,
niet door
en dat is nu niet meer geheim, want ik ga het op de radio vertellen, is dat we van Bijeen de grootste partij van Amsterdam moeten maken.
Ja.
En ja, dat lijkt me een fantastische missie, ook voor dit programma, om ons gewoon de komende...
Jij gaat daar één stem dus ook op uitbrengen.
Wat zeg je nu?
Jij gaat jouw stem daarop uitbrengen.
Dat heb ik al gedaan, bij de vorige verkiezingen, en dat ga ik volgend jaar weer doen, ja.
Okay.
En als maar alleen stemmen is niet stemmen, genoeg. Dan,
oh, ja, dan, nee, dan moeten eerst alle andere mensen niet stemmen, voordat het echt gaat...
Nee, wij moeten gewoon een half... Nee, wat zeg ik, driekwart Amsterdam ervan overtuigen dat zij ook op Bijeen moeten stemmen.
En hoe leuk is Bijeen eigenlijk?
Dat weet ik niet. Waarschijnlijk wordt dat ook heel vervelend als ze eenmaal aan de macht zijn. Ja, dat weet ik niet, Bart.
Even over piratenpartij bijvoorbeeld. Het was ook een partij en die zijn allemaal anders. En ze zijn een beetje digitaal en ze snappen wel dingen over techniek. En dat is echt de partij van de toekomst. Nou, dat is
Heb jij dat ooit gevonden?
Nee, maar dat was het idee. Zo van, het komt voort uit een soort hacker scene en dit en dat. En het is gewoon ontspoord.
Ja, maar volgens mij is
dat waar je niks meer mee te maken wil hebben.
Dat is ook onmiddellijk al een misverstand natuurlijk. Dat was helemaal niet zo'n leuke partij.
Nee, dat is totaal geen leuke partij. Maar er zijn nog heel veel best veel te leuke mensen die daar... En dat hebben ze gemeen met GroenLinks. Er zijn ontzettende aardige, idealistische en prettige en goed mensen met gewetensvolle mensen... die op GroenLinks stemmen, omdat ze ook niet beter weten.
Nou, dan moeten ze toch iets beter gaan nadenken.
Ja, maar dat is, dan denk ik van, je moet niet GroenLinks vernietigen, maar je moet die stemmers die je wil, moet je bij ze wegtrekken. Naar dat Bijeen van jou.
Oké, okay. Dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Dus de vraag is, hoe gaan we dat doen?
Weet ik niet, Bijeen doet het al hartstikke goed.
Maar dat is nog lang niet goed genoeg, want ze hebben bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, geloof ik, 5,6% gehaald in Amsterdam, dat is natuurlijk bij lange na niet voldoende. Dus er moet minimaal 45% bij.
Ja, maar ja.
Ja, kijk, dan gebeurt er wat.
Ja, maar ik denk dat is niemand wil dat er wat gebeurt. En dat zie je. En dat is nou precies het hele punt van wat er waar het vorige week over ging. Die macht om de macht en die klootzakken die elkaar maar blijven dekken. En worden gedekt aan alle kanten. En ook door de NOS, door de NPO, door de RTL, door de grote kranten. Allemaal, eigenlijk steunen ze dat.
Ja, maar Bart, dat is ook nieuw. Of nieuw.
Dat is niet nieuw. Maar, dat is,
40
dat
jaar geleden was dat ook niet zo.
Ja, maar 30 jaar geleden begon het een beetje. En 20 jaar geleden is het, was
nee,
het
okay,
al zo.
Oké, maar dus het is relatief nieuw.
Ja, maar dat wel,
het hoeft niet zo te zijn.
Dat weet ik. Maar daar is het natuurlijk de strijd. Als je kijkt van... Ik heb het al een keer eerder gezegd in dit programma. Nederland is gewoon op zijn vingers getikt vanwege de oneerlijke verkiezingsstrijd van de laatste verkiezingen. Daar hoor je niemand over in Nederland.
Wacht even, dit vind ik interessant. Nederland is op zijn vingers getikt vanwege de oneerlijke...
Volgens mij door de OESO of door zo'n soort grote internationale organisatie.
En waarom was het oneerlijk?
Omdat in de media de regeringspartijen veel meer spreektijd kregen en de oppositiepartijen te weinig spreektijd kregen. Het was gewoon niet eerlijk verdeeld.
Oké, maar is dat zo? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Nee, want de OESO lult maar uit zijn nek. Nee, natuurlijk is dat zo.
Nee, ik denk dat het is veel erger. Weet je, van als je hier een analyse van wil maken, moet je het eigenlijk ergens anders over hebben.
Het is al gewoon analyse.
Ja,
maar
kijk, Nederland wordt helemaal plat geluld in al die rare praatprogramma's. Daar kunnen we het zo meteen ook nog over hebben.
Nou,
ik las vandaag dat Weet dat, dat wat heet het? Hoe heet die club? BNN Vara, geloof ik. Besloten heeft om met ingang van morgen Paul de Leeuw en hoe heet die Griet? Astrid Joosten, geloof ik. Van Op 1 op vrijdag af te halen. Ja. En ik weet niet of je ooit wel eens naar het programma Op 1 hebt gekeken.
Niet. Maar dat is lijkt wel heel erg op die partij van
maar
jou.
Maar het is een ongelooflijk kutprogramma. Ik heb nog nooit zo'n zo'n kloterig praatprogramma gezien. En dat is heel erg knap, want de meeste praatprogramma's zijn al heel erg slecht. Dus weet het, Nederland wordt gewoon plat geluld in dat soort praatprogramma's. En dat is niet van vandaag of gisteren, dat is al een jaar of 20 zo. Weet je wel? En in die praatprogramma's worden juist mensen als Baudet en eigenlijk ook Wilders gewoon te pas en te onpas uitgenodigd. Waarom? Omdat ze zo leuk ongepolijst uit de hoek komen. Volgens mij is het dus helemaal niet zo dat er alleen maar aandacht is voor de macht. Dat is niet helemaal waar.
Nee, maar kijk, Baudet is natuurlijk ook de macht. Baudet is de wapenindustrie. Baudet zijn allemaal kutbedrijven die daarachter zitten, die ons gaan naaien en het voertuig Baudet gebruiken.
Tuurlijk, maar
dat bedoel ik. Dus, maar het is gewoon zo dat bijvoorbeeld dat er heel vaak is, mocht Rutte van alles zeggen en de SP komt gewoon niet aan tafel, om maar wat te noemen. He, en de SP is echt de tegenstander van Rutte, want Rutte wil kapitalisme, Rutte wil grote bedrijven geen belasting laten betalen, SP wil dat niet. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, dus, ja, maar dat betekent eigenlijk alleen maar...
Baudet is gewoon een clown en die zegt ook iemand anders.
Maar goed, dat betekent dus eigenlijk alleen maar dat de SP niet salonfähig wordt geacht.
Ja, weet wordt je? Geacht. Hoezo wordt geacht? En ze zijn groter dan...
Dat is ook nieuw, want 20 jaar geleden zat Jan Marijnis ook in al die programma's.
Nee.
Weet je? Jawel.
Bijna nergens.
Ja, en binnen no time had de SP toen 25 virtuele kamerzetels. Dus je moet even kijken naar hoe die media dan werkelijk functioneren. Weet je wel, Pim Fortuyn is ook groot gemaakt door de media.
Ja, maar dat...
En dat was toen hij opkwam, was hij niet de macht.
Het laat onverlet dat er gewoon, dat Bijeen niet genoeg mediazendtijd heeft gekregen. En dan zeg je van, we moeten het veranderen. Ze moeten gewoon meer op de voorpagina.
Sure.
Ze moeten gewoon in primetime op tv komen.
Ja,
nou dat...
Maar goed, dat gaat voorlopig niet gebeuren, denk ik.
Dat is je geheime plan, toch?
Nou ja, ik bedoel, kijk, als wij ze meer exposure geven, gaat dat niet meteen in de papieren lopen, denk ik. Maar goed, je moet ergens beginnen. Maar ik denk niet dat we het alleen maar daarvoor moeten hebben. We moeten gewoon de straat op, man. En we moeten gewoon, we moeten gewoon zelf dingen gaan doen. Dat is waar wij vandaan komen. Daar waren wij vroeger goed in. Alles zelf.
Maar is het niet zo dat we al dingen doen?
Ja, maar veel te weinig.
En wat
elke
wil je dan
week,
nu,
elke week 2 uur praatprogramma op de radio maken waar niemand naar luistert, is natuurlijk veel te weinig.
Nee, maar het is wel zo dat je dan achteraf aan de hemelpoort kan zeggen van ja, maar ik heb het goed bedoeld.
En dan? Dan moet je alsnog die andere deur door waarschijnlijk.
Ja, denk je.
Dat was gewoon toch niet goed genoeg. Denk je niet?
Ja, weet ik veel. Nee, het is moeilijk. Moeilijk.
Maar goed, ik begrijp dat je niet super enthousiast bent.
Ik wil wel graag een omwenteling. En het moet gewoon toch wel anders. Maar ja.
Kijk, en ik had ook nog een ander plan. Dat wil ik ook wel even tegen je aanhouden. Ik dacht, we moeten meer luisteraars laten meepraten op de radio. We hebben nu zo'n leuk tool, Werby, waar 50 man tegelijk in kan.
Nou,
laten we er gebruik van maken. Hoezo zijn we eruit gegooid?
Maar je hebt dus je computer niet bij je, dus we kunnen Werby 2 niet starten.
Jawel.
Kan je Werby 2 aanzetten?
Ja, kan op mijn telefoon toch? Waarom niet?
Doe maar, want ik moet even kijken of ik Werby 0 nog weer goed krijg. Hij zit nu steeds te zeiken dat we nog 1 minuut hebben, dat we er alsnog uit worden.
Oké, maar weten onze gesprekspartners dat ze naar de andere room moeten gaan? Want anders kan ik
al
100.000 rooms openen, maar...
Ik zit er in mijn eentje in en we hebben nu gewoon nog ongeveer een uur. Ik ga even Rutger appen dat hij erbij kan komen.
Welke is dit?
Dit is gewoon een PCM met niks.
Oh, oké.
Even kijken hoor, waar is...
Maar goed, even over die... dat was een grapje natuurlijk, maar ik vond het wel tekenend, weet je wel. Die partij 50+, weet je, die krijgen dan... met hangen en wurgen krijgen ze 1 kamerzetel. En dan gaan ze vrolijk door met ruzie maken, want dat deden ze al voordat ze in de
sorry,
Kamer...
Sorry, jouw partij bij één.
Nee, 50 plus.
Of, sorry, want ik snapte er helemaal niets van.
Weet je, dan krijgen ze dan één zetel, maar die gaan vrolijk door met ruzie maken als ze eenmaal in de Kamer zijn gekozen. En het netto resultaat is dat ongeveer 2 maanden na de verkiezingen de lijsttrekker zegt van ik kap ermee, ik ga gewoon voor mezelf verder. Ik stap uit de partij. Dat is gewoon zetelroof, Bart. Ik heb helemaal niks met 50 plus. Nee. Maar dit is gewoon echt totaal belachelijk.
Nee, zonder last. Het is zonder last. Politieke partijen bestaan niet in het Nederlands staatsrecht.
Ja, maar come on.
De persoon wordt gekozen. Je hebt op die persoon gekozen. Die mag in de Kamer zitten.
Nee, je stemt op een partij.
Nee, je stemt op een persoon.
Ja, ook en op een persoon.
Nee, ja. En die persoon zit daar. En die kan niet door zijn partij uit de partij worden gegooid. Dus je kan niet zeggen van... Omtzigt haalt 5 zetels aan stemmen.
Ja.
Dat je zegt van nou, we gooien Pieter Omtzigt eruit. En al die mensen die op hem hebben gestemd, die pech met je 5 zetels. Fuck dat. En dat is zetelroof. Als je de gekozen persoon eruit gooit, dat is zetelroof.
Nee, want mensen
hebben op hem gestemd. Partijen bestaan niet in het staatsrecht.
Nou, maar als dat zo zou zijn, dan zou Pieter Omtzigt dus 5 zetels moeten krijgen. Maar dat heeft hij niet. Hij heeft er 1.
Nee, want hij zit in een partij en hij heeft die 4 andere zetels.
Dus is die partij belangrijker dan Pieter Omtzigt?
Nee, maar mensen stemmen op Pieter Omtzigt en niet op die ander. Want Pieter Omtzigt was niet eens de lijsttrekker. Kan je nagaan. Dus dat is zo hoe specifiek je kan kiezen in Nederland. En dat ben ik blij dat het zo is.
Is dat, ben je daar wel zo blij om? Want eigenlijk klopt het dan niet.
Nee, maar als je
dat
verder door...
Me mandes un mensaje, llevo tus besos en mi piel como un tatuaje. Me acuerdo de lo que hicimos ayer, sé que te gustó, a mí me gustó también. El teléfono no suena y yo me muero, solo quisiera que discaras mi número. Baby, no te pido nada especial, solo que me llames antes que se termine la night. Ya son las 10, no te dejo de pensar, y las 11 llegan preguntando dónde estás. Medianoche sin voz, no sé qué esperar, si el teléfono no va a sonar. Y si hacen las 2, si no hay señales de voz, llegarán las 3, pero vos no apareces. A las 4 lo sé, ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer. Llámame más temprano, bebé, las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Un mensaje, llevo tus besos en mi piel como un tatuaje. Me acuerdo de lo que hicimos ayer, sé que te gustó, a mí me gustó también. El teléfono no suena y yo me muero, solo quisiera que discaras mi número. Baby, no te pido nada especial, solo que me llames antes que se termine la night. Ya son las 10, no te dejo de pensar, y las 11 llegan preguntando dónde estás. Medianoche sin voz, no sé qué esperar, si el teléfono no va a sonar. Y si hacen las 2, si no hay señales de voz, llegarán las 3, pero vos no apareces. A las 4 lo sé, ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer. Llámame más temprano, bebé, las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Llámame más temprano, bebé, las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Y ya son las 10, no te dejo de pensar, y las 11 llegan preguntando dónde estás. Medianoche sin voz, no sé qué esperar, si el teléfono no va a sonar. Y si hacen las 2 y no hay señales de voz, llegarán las 3, pero vos no apareces. A las 4 lo sé, ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer. Llámame más temprano, bebé, las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Llámame más temprano, bebé, las 5 ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Llámame más temprano.
Zum Nachhören. Ulrich Newton liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die 16. von 81 Folgen. Die Lesung folgt ungekürzt der hochgelobten Übersetzung von Rosemarie Tietze, die 2009 im Hansa Verlag erschienen ist. Anna Karenina erschien zunächst als Fortsetzungsroman in der Zeitung Russischer Kurier, allerdings nicht komplett, da sich Tolstoi vor Abschluss des Romans mit dem Verleger Michail Katkov überwarf. Der Grund waren politische Fragen, die Tolstoi in seinem Roman immer wieder aufgreift. Ein Thema, das ihm dabei persönlich besonders am Herzen liegt, ist der Umgang mit den Leibeigenen. Er selbst brach sein Studium ab, um die Situation der 350 Bauern zu verbessern, die er zusammen mit dem Land von seinen Eltern geerbt hatte. Im Roman Anna Karenina ist es Konstantin Lewin, der sich mit dieser Frage beschäftigt. Er hat die Großstadt Moskau hinter sich gelassen und sucht nun im ländlichen Leben seinen Seelenfrieden. Dabei bringt er sich auch selbst in die Arbeit auf dem Feld ein und plant Reformen, um die Bauern effizienter werden zu lassen. Langsam gewinnt er seine Selbstsicherheit zurück, die stark darunter gelitten hatte, dass seine Jugendliebe Kitty seinen Heiratsantrag zurückgewiesen hat. Doch dann bekommt er unerwartet Besuch aus Moskau. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten.
Eine Weile ergötzte sich Lewin am diesjährigen Zuwachs, der ungewöhnlich wohlgeraten war. Die frühen Kälber waren fast so stark wie Bauernkühe und Pavas dreimonatige Tochter so groß wie die einjährigen. Dann hieß er den Trog für sie nach draußen tragen und das Heu in Raufen geben. Doch stellte sich heraus, dass die schon im Herbst für den winters nicht genutzten Stangenhag gefertigten Raufen kaputt waren. Lewin schickte nach dem Zimmermann, der eingeteilt war zur Dreschmaschine. Doch stellte sich heraus, dass der Zimmermann die Eggen reparierte, die schon seit der Butterwoche hätten repariert sein müssen. Das verdroß Lewin sehr. Ihn verdroß, dass sich ewig diese Misswirtschaft wiederholte, gegen die er so viele Jahre schon mit aller Kraft ankämpfte. Die Raufen waren, wie er erfuhr, da Winters nicht gebraucht, in den Stall der Arbeitspferde gebracht worden und dort kaputt gegangen, denn sie waren leicht gefertigt, für Kälber. Zudem kam dabei heraus, dass die Eggen und alle Ackergeräte, die noch im Winter hätten überprüft und repariert werden sollen, wofür eigens drei Zimmermänner angeheuert wurden, nicht repariert waren. Die Eggen wurden erst repariert, damit der Äggerei angefangen werden sollte. Lewin schickte nach dem Gutsverwalter, ging ihn jedoch gleich selber suchen. Der Verwalter strahlte wie alles an diesem Tag. Im kurzen Schafspelz mit Lammfellbesatz kam er von der Tenne, seine Hände knickten einen Strohhalm. »Weshalb ist der Zimmermann nicht an der Dreschmaschine?« »Wollte ich gestern schon melden, die Eggen müssen repariert werden. Es geht ja mit dem Pflügen los.« »Und wieso wurden Sie das nicht im Winter?« »Und wofür hätten Sie gern den Zimmermann?« »Wo sind die Raufen vom Kälberhof?« »Habe ich geheißen, an Ort und Stelle zu bringen. Ewig dasselbe mit diesem Volk.« Der Verwalter winkte ab. »Nicht mit diesem Volk, sondern mit diesem Verwalter.« Lewin wurde zornig, er schrie, »wozu halte ich Sie eigentlich?« Doch da ihm einfiel, dass er damit nichts bewirkte, stockte er mittendrin und seufzte bloß. »Was ist, können wir säen?« fragte er nach kurzem Schweigen. »Hinter Turkino könnte es morgen oder übermorgen soweit sein.« »Und der Klee?« »Hab Wassili und Mischka geschickt, die säen schon. Weiß bloß nicht, ob sie durchkommen bei dem Matsch.« »Auf wie viel Desjatinen?« »Auf 6.« »Wieso denn nicht alles?« rief Lewin. Dass sie Klee nur auf 6 und nicht auf 20 Desjatinen aussäten, verdroß Lewin noch mehr. Die Aussaat von Klee wurde sowohl nach der Theorie wie nach Lewins eigener Erfahrung nur gut, wenn sie möglichst früh erfolgte. Fast noch bei Schnee. Und nie konnte Lewin das durchsetzen. »Wir haben keine Leute, ewig dasselbe mit diesem Volk. 3 sind nicht gekommen, auch Semyon. Dann hätten sie Leute vom Stroh abgezogen.« »Hab ich sowieso. Und wo sind die Leute?« 5 machen Kompott.« Das hieß Kompost. 4 schaufeln den Hafer um. Dass der uns bloß keinen Stich bekommt, Konstantin Dmitritsch.« Lewin wusste nur zu gut. Dass der uns bloß keinen Stich bekommt, hieß, dass sie den englischen Saathafer schon verdorben hatten. Wieder hatten sie nicht getan, was er befohlen hatte. »Aber ich hab doch schon in der Fastenzeit gesagt, Belüftungsrohre«, rief er. »Keine Sorge, wir machen alles rechtzeitig.« Lewin winkte verärgert ab, ging zu den Kornspeichern, sich den Hafer ansehen und kehrte zurück zum Pferdestall. Der Hafer war noch nicht verdorben, doch die Arbeiter schaufelten ihn um, während sie ihn gleich in den unteren Speicher hätten rieseln lassen können. Als Lewin das angeordnet und 2 Arbeitskräfte von hier zur Kleeaussaat abgestellt hatte, legte sich sein Verdruss über den Verwalter. Auch war das Wetter so schön, dass er sich einfach nicht ärgern konnte. »Ignat«, rief er dem Kutscher zu, der mit aufgekrempelten Ärmeln am Brunnen die Kalesche wusch, »sattle mir, welches wünschen Sie?« »Sagen wir, Kolpik. Zu Befehl.« Während das Pferd gesattelt wurde, rief Levin den in Sichtweite sich herumtreibenden Verwalter her, um sich mit ihm auszusöhnen, und sagte ihm einiges über die bevorstehenden Frühjahrsarbeiten und Pläne für die Gutswirtschaft. Mit dem Ausfahren von Mist sei früher anzufangen, damit zur frühen Mahd alles beendet wäre. Und das entlegene Feld sei immer wieder umzupflügen, damit es als Schwarzbrache ruhen könnte. Das Heu sei nicht durch Bauern halbpart einzufahren, sondern durch Tagelöhner. Der Verwalter lauschte aufmerksam und mühte sich offensichtlich, die Pläne seines Herrn gut zu heißen. Dennoch machte er jene hoffnungslose und verzagte Miene, die Levin so gut kannte und die ihn stets aufbrachte. Diese Miene besagte, alles gut und schön, doch wie Gott will. Nichts drückte Levin so nieder wie dieser Tonfall. Aber das war der übliche Tonfall aller Verwalter, so viele er schon gehabt hatte. Alle hatten sie dieselbe Einstellung zu seinen Plänen, darum ärgerte er sich jetzt nicht mehr, war aber niedergedrückt und fühlte sich umso mehr gedrängt, den Kampf mit dieser geradezu elementaren Macht aufzunehmen, die er nicht anders zu benennen wusste als »was Gott will« und die sich ihm ständig in den Weg stellte. »Wenn wir es schaffen, Konstantin Dmitritsch«, sagte der Verwalter. »Weshalb sollten Sie es nicht schaffen?« »An Arbeitern müssen wir unbedingt noch 15 Mann dingen. Sie kommen ja nicht. Heute waren welche da, aber jeder verlangt 70 Rubel für den Sommer.« Levin schwieg. Wieder stellte sich ihm diese Macht in den Weg. Er wusste, sie konnten sich noch so anstrengen, aber mehr als 40, 37 oder 38 Arbeiter konnten sie zu einem guten Lohn nicht dingen. 40 waren es schon gewesen, mehr nie. Dennoch konnte er den Kampf nicht lassen. »Schicken Sie nach Suri, nach Tschefirovka, wenn keine kommen. Wir müssen suchen.« »Schicken, das ginge«, meinte Wassili Fjodorowitsch verzagt. »Aber auch die Pferde sind schwach geworden.« »Wir kaufen welche dazu.« »Ich weiß doch«, fügte er lachend an, »bei Ihnen ist immer alles kleiner und schlechter. Aber dieses Jahr lasse ich Ihnen nicht mehr freie Hand. Ich kümmere mich selbst.« »Dabei schlafen Sie, glaube ich, sowieso schon zu wenig.« »Uns freut es ja, wenn wir vor den Augen des Chefs, also hinterm Berjosavidol wird Klee ausgesät.« »Da reite ich hin, schau es mir an«, sagte er, und bestieg den kleinen Falben Kolpik, den der Kutscher hergeführt hatte. »Durch den Bach kommen Sie nicht, Konstantin Dmitritsch«, rief der Kutscher. »Na dann durch den Wald.« Und im munteren Passgang des wackeren, vom Stehen im Stall steif gewordenen Pferdchens, das über den Pfützen prustete und nach den Zügeln verlangte, ritt Levin durch den Morast des Hofes zum Tor hinaus und ins Freie. War es Levin auf dem Vieh- und Getreidehof schon froh zumute, so wurde ihm noch froher im Freien. Gleichmäßig zum Passgang des wackeren Pferdchens, sich wiegend und den warmen, mit Kühle durchmengten Geruch von Schnee und Luft einsaugend, ritt er durch den Wald hie und da über schüttere, zusammengesackte Schneereste mit konturlosen Spuren und freute sich an jedem seiner Bäume mit dem wieder frischen Moos auf der Rinde und den schwellenden Knospen. Als er aus dem Wald hinausritt, tat sich vor ihm in riesiger Ausdehnung der ebenmäßige Samtteppich der Wintersaaten auf, ganz ohne kahle Stellen und Wasserlöcher, nur hier und da in Senken noch mit Flecken tauender Schneereste. Ihn erzürnte weder der Anblick des Bauernpferds und des Jährlings, die seine Wintersaaten zertraten, einen entgegenkommenden Bauern hieß er sie wegjagen, noch die spöttische und dumme Antwort von Ipat, dem er begegnete und den er fragte, »Na, Ipat, bald geht's ans Säen«, worauf Ipat erwiderte, »muss erst gepflügt werden, Konstantin Dmitritsch.« Je weiter er ritt, desto froher wurde ihm zumute. Pläne für die Gutswirtschaft kamen ihm in den Sinn, einer besser als der anderen. Alle Felder mit Korbweiden zu bepflanzen an den Meridionallinien, und zwar so, dass der Schnee sich darunter nicht zu lange hielt. Die Ackerfläche in 6 Dünge- und 3 Reservefelder mit Grasanbau zu unterteilen. Am entfernten Ende der Weiden einen Viehstall zu errichten und einen Teich auszuheben. Und zur Düngung transportable Gatter für das Vieh zu bauen. Und dann hätte er 300 Desjatinen Weizen, 100 Kartoffeln und 150 Klee und keine einzige ausgezehrte Desjatine. Unter solchen Wunschträumen lenkte er sein Pferd vorsichtig über die Feldraine, um seine Wintersaaten nicht zu zertreten, und kam zu den Arbeitern, die Klee aussäten. Der Karren mit dem Saatgut stand nicht am Grenzstreifen, sondern auf dem Acker. Und der Winterweizen war von den Rädern zerfurcht und vom Pferd zerscharrt. Beide Arbeiter saßen am Rhein, wahrscheinlich rauchten sie eine gemeinsame Pfeife. Auf dem Karren war die Erde, mit der das Saatgut vermischt war, nicht zerbröckelt, sondern in Klumpen zusammengebacken oder zusammengefroren. Als die beiden den Gutsherrn erblickten, ging Wassili zum Karren, Mischka machte sich ans Säen. Das war nicht gut, doch über die Arbeiter ärgerte Levin sich selten. Als Wassili vor ihm stand, hieß Levin ihn das Pferd zum Grenzstreifen führen. »Keine Sorge, Herr, das wird wieder heil«, meinte Wassili. »Bitte keine Widerrede«, sagte Levin, »sondern tu, was man dir sagt.« »Zu Befehl.« Wassili fasste nach dem Kopf des Pferdes. »Also die Saat, Konstantin Dmitritsch«, sagte er einschmeichelnd, »ist erstklassig. Bloß zu gehen ist es ein Elend. Schleppst an jedem Bastschuh ein Putgewicht mit.« »Weshalb ist denn eure Erde nicht gesiebt?«, fragte Levin. »Die zerdrücken wir«, erwiderte Wassili, nahm von dem Saatgut und zerrieb die Erde zwischen den Händen. Wassili war nicht schuld, dass sie ihm ungesiebte Erde aufgeladen hatten. Dennoch war es verdrießlich. Schon mehrfach hatte Levin mit Gewinn ein Mittel erprobt, um seinen Verdruss hinunterzuschlucken und das, was übel schien, wieder gut werden zu lassen. Und dieses Mittel nutzte er auch jetzt. Er schaute, wie Mischka ausschritt, dabei riesige Erdbatzen mitschleppte, die an jedem Bein klebten, und er stieg vom Pferd, nahm von Wassili den Saatkorb und ging säen. »Wo hast du aufgehört?« Wassili wies mit dem Fuß auf die Markierung. Und Levin begann, so gut er konnte, die Erde mit dem Saatgut auszusäen. Zu gehen war schwierig, wie durch Sumpf. Und nach dem Abschreiten einer Furche war Levin schweißgebadet, hielt inne und gab den Saatkorb zurück. »Also, Herr, dass ihr mich bloß im Sommer nicht schimpft für die Furche«, meinte Wassili. »Wieso?«, sagte Levin fröhlich, da er merkte, dass sein Mittel wirkte. »Schaut mal im Sommer, die sticht ab. Ihr braucht euch bloß ansehen, wo ich letztes Frühjahr gesät habe, wie gepflanzt. Weil ich nämlich, Konstantin Dmitritsch, mich anstrenge, gerade wie für den eigenen Vater. Ich mag selber keine halben Sachen und leide es auch nicht bei anderen. Geht es dem Herrn gut, geht es auch uns gut. Siehst du das?« Wassili deutete aufs Feld. »Hüpf dir das Herz.« »Ein guter Frühling, nicht, Wassili?« »An so einen Frühling können sich nicht mal die Alten erinnern. Ich war jetzt daheim, bei uns hat der Alte auch 3 aus Minnig Weizen gesät. Den, sagt er, unterscheidest du nicht vom Roggen.« »Sät ihr seit langem Weizen? Habt ihr uns doch beigebracht im vorvorigen Jahr. Ihr habt mir 2 Kornmaße voll geopfert. Ein Chetwert haben wir verkauft und 3 aus Minnig ausgesät.« »Also pass mir auf, zerreibe die Erdklumpen«, sagte Levin und ging zum Pferd. »Und pass auf Mischka auf. Geht die Saat gut auf, kriegst du 50 Kopeken hier Desjatine.« »Ergebensten Dank. Sowieso haben wir euch ja viel zu verdanken.« Levin saß auf und ritt zu dem Feld, wo der Klee vom letzten Jahr stand, und zu dem, das für den Sommerweizen gepflügt worden war. Der Klee war auf dem Stoppelfeld prächtig aufgegangen. Er stand schon hoch, grünte beharrlich zwischen den abgeknickten vorjährigen Weizenstängeln. Kolpig sank ein bis zu den Fesseln, und es plotschte jedes Mal, wenn er ein Bein aus der halb aufgetauten Erde zog. Über gepflügtes Ackerland zu reiten war völlig unmöglich. Nur wo noch Eis lag, hielt der Boden. Doch in den aufgetauten Furchen sanken die Beine bis über die Fesseln ein. Das gepflügte Ackerland war hervorragend. In 2 Tagen würden sie eggen und säen können. Alles war wunderschön. Alles war fröhlich. Zurück ritt Levin durch den Bach, da er hoffte, das Wasser sei gefallen. Tatsächlich kam er durch und scheuchte 2 Enten auf. Waldschnepfen müsste es auch geben, überlegte er, und an der Wegbiegung zum Gut begegnete er dem Waldhüter, der ihm seine Vermutung über die Waldschnepfen bestätigte. Levin ritt im Trab nach Haus, um noch zu dinieren und vor dem Abend die Flinte zu richten. 14. Als Levin in heiterster Gemütsstimmung beim Haus ankam, hörte er von der Auffahrt her Glöckchenklang. Ja, von der Eisenbahn, überlegte er. Es ist die Zeit des Moskauer Zugs. Wer könnte das sein? Und wenn es Bruder Nikolai ist? Er sagte ja, vielleicht reise ich in einen Badeort, vielleicht komme ich auch zu dir. Im ersten Augenblick schreckte und verdross ihn, dass die Anwesenheit von Bruder Nikolai ihm seine glückliche Frühlingsstimmung verderben könnte. Doch dann schämte er sich dieses Gefühls, er breitete gleichsam die Arme seines Herzens aus, und mit Rührung und Freude hoffte und wünschte er nun von ganzem Herzen, dass es der Bruder sei. Er trieb sein Pferd an, und als er um die Akazie bog, sah er die Miettroika von der Bahnstation vorfahren und einen Herrn im Pelz. Es war nicht sein Bruder. Ach, wenn es doch ein angenehmer Mensch